Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandartspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als tandartspraktijkprofessional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, daar ben je weer als trouwe luisteraar. Of misschien luister je wel voor de allereerste keer. Is dit je eerste podcast van mij die je luistert? Dan is het goed om te weten dat dit deel 2 is van de earners en burners. En denk dat het dan misschien goed is dat je even de aflevering hiervoor als eerste gaat luisteren en dan daarna deze. In mijn vorige aflevering heb ik namelijk verschillende invalshoeken met je gedeeld die duidelijk maken dat burners wel degelijk earners zijn. Ik word nog steeds, merk ik, als ik dat woord burners uitspreek, dat zit bij mij zo diep. Dat schuurt. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar goed om nu dus vooral eens even dit heel concreet te gaan maken met een paar voorbeelden die ik ga vertalen in euro's. Voorbeelden die duidelijk maken waarom ondersteunend personeel, en dan denk ik aan de balieassistent, de stoelassistent, de praktijkmanager. Hè, dat al deze waardevolle teamleden gezien mogen worden als een investering in de praktijk en niet als kosten. Dus laten we vooral deze ouderwetse earners en burners mentaliteit achter ons laten en ons veel meer richten op een holistische benadering, waarbij we elk teamlid als essentieel onderdeel gaan zien voor het succes van de praktijk. En misschien even een kanttekening. Natuurlijk heb je altijd te maken met misschien teamleden die niet als een investering voelen. Ik heb het al eens eerder gehad over. Ik leg het altijd uit als zuigtabletten zijn in plaats van bruistabletten. Nou, kijk even terug. Heb ik al vaker podcast of al eerder wat over opgenomen. Dat zijn natuurlijk niet de mensen waar ik het over heb. Maar als we het hebben over de mensen die echt van waarde zijn voor jouw praktijk. En dat is natuurlijk wel waar je vooral voor wil gaan als team. Maar ook als praktijkhouder en als praktijkmanager. Die mensen die mogen vooral gezien worden of gaan worden, als het nog niet zo is, als investering en niet als kosten. Oké, daar gaan we dan. Ik deel 6 voorbeelden met je, waarbij ik steeds concreet probeer te maken wat de financiële impact kan zijn voor een praktijk. Met nadruk op kan zijn. Laat ik mezelf vooral ook even indekken. Ik gebruik voorbeelden en doe voor het gemak wat aannames. En het is natuurlijk aan jou om ze even te vertalen naar jouw eigen praktijk. En ik hoop eigenlijk ook dat niet elk voorbeeld wat ik zo meteen ga delen met je, dat voor jouw praktijk geldt. Er zullen er vast een aantal herkenbaar zijn. Maar mocht het wel zo zijn en denk je help, ik herken ze allemaal. Dan beloof ik je dat als je me dat laat weten, dat ik je heel snel uitnodig voor een intake. Oké, daar gaan we. Allereerst, laten we eens even stilstaan bij het verlies van efficiëntie. Dan hebben we het vooral over tijd is geld. Denk aan de verloren productieve uren. Als je als tandarts zelf administratieve taken moet gaan uitvoeren. Dan gaat er kostbare tijd verloren die anders besteed had kunnen worden aan het behandelen van je patiënten. En dan heb ik het niet alleen over de administratieve taken voor een praktijkhouder. Maar ook een tandarts zelf. Elke administratieve taak die de tandarts uitvoert, zoals bijvoorbeeld het beheren van agenda, of misschien moet je ook nog wel met personeelszaken bezighouden, facturatie. dat vermindert natuurlijk het aantal afspraken dat ingepland kan worden. Dat geldt zeker natuurlijk voor een praktijkhouder. Maar als je gewoon kijkt naar een behandelaar die toch elke keer weer veel tijd kwijt is aan het invoeren van behandelplannen of notities. Allemaal zaken waar je op een of andere manier ook assistentes bij zou kunnen betrekken. Nou, stel dat een praktijkhouder 1 uur per dag, ik pak in dit voorbeeld even de praktijkhouder voor deze casus. Stel dat je als praktijkhouder 1 uur per dag besteedt aan die taken die een praktijkmanager normaal zou doen. Nou, 1 uur per dag betekent dus dat we het hebben over 5 uur per week. Wat is dan de financiële impact? Nou, laten we voor het gemak uitgaan van het feit dat je als standaard minimaal 100 euro per uur verdient. Aan omzet dan heb ik het dan over. Nou, dat red je natuurlijk al met een aantal controles. Dus het is in de meeste gevallen vaak meer. Dus duidelijk dat we met die 100 euro in veel gevallen natuurlijk al te laag zitten. Maar even als voorbeeld. Als je als praktijkeigenaar dat uur dus niet aan de stoel kan staan, omdat je met al die randzaken bezig moet zijn, dan verlies je dus al snel minstens 500 euro per week. Nou, even doorrekenen, het is misschien niet helemaal exact, maar dan zitten we dus al gauw, als je wat rekening houdt met vakanties en noem maar op, zit je al gauw op 25.000 euro per jaar. En als jij nou denkt van ja, maar ik doe die uren niet overdag, dus het kost me geen stoeluren, hè? Ik doe dat allemaal in de avond. Ja, dan hoef ik jou volgens mij ook niet uit te leggen dat die tijd eigenlijk nog veel kostbaarder is. Want zeker als jij een partner of een gezin hebt, ik wil zeggen op de bank hebt zitten, misschien niet helemaal de juiste formulering, maar stel dat jij gewoon die tijd wil je toch veel liever doorbrengen met je partner of met je gezin of andere leuke dingen doen. En ja, dus dan weet je waarschijnlijk ook dat je met 1 uur per dag, die tijd die je dan met je gezin dus niet in je werk kan stoppen, ja, dat is natuurlijk gewoon zonde. En die tijd is in mijn uren nog in mijn beleving nog veel kostbaarder. En we hadden het net over 1 uur per dag, maar ik denk dat je vast herkent in het feit dat het niet met 1 uur per dag geregeld is. Nou, als het nog meer uren per dag is, ja, weet je, stel 2 uur per dag, dan hebben we het dus al over 50.000 euro per jaar. Serieus, hè? Serieus, veel geld. Goed om even stil te staan. Oké, van het verlies van efficiency, tijd is geld, gaan we naar de administratieve fouten en vertragingen die ook geld kosten. Denk bijvoorbeeld eens aan het verkeerd factureren omdat declaraties niet goed worden nagekeken. Of omdat de retrocessies niet goed worden opgevolgd. Doodzonde natuurlijk, dan laat je gewoon geld liggen. Denk aan betalingsachterstanden omdat je je administratie misschien niet goed kunt bijbenen. Nou, zonder praktijkmanager of misschien wel administratieve kracht die dit voor jou doet, is de kans ook groot dat er fouten worden gemaakt. Even los van dat je het niet op orde hebt. Dat maakt ook, als jij het even snel tussendoor moet doen, dat er ook nog weer meer fouten worden gemaakt. En dat kan dus uiteindelijk leiden tot verkeerd ingediende declaraties bij de factoring. Of überhaupt een verkeerde facturering aan je patiënt. Of misschien uiteindelijk door de verkeerde facturering van jouw behandelaren aan jou. Ik denk ook even aan gemiste of vertraagde betalingen, particuliere nota's die niet de deur uit gaan of in elk geval te laat. Nou, allemaal zaken die natuurlijk gewoon geld kosten. En dan hebben we het nog niet eens over de wijze waarop een en ander in jouw patiëntensoftware wordt verwerkt. Ik zie ook echt nog te vaak bij praktijken dat ze zich rijk rekenen omdat ingediende declaraties die vervolgens weer worden afgewezen door een verzekeraar of wat voor reden dan ook, dat die in de patiëntensoftware niet worden gecrediteerd en wel weer opnieuw worden ingediend, dan lijkt het alsof jouw totale omzet vele malen hoger is dan die werkelijk is. Dus is ook frustrerend, hè, vind ik altijd, dat je eigenlijk gewoon helemaal niet op je patiënten, op je managementinformatie kunt afgaan als je dat niet goed doet. Dus als je daarin verrekent, dan heeft dat natuurlijk een gigantische impact op je op de cashflow van je praktijk. Nou, wat is dan de financiële impact hiervan? Hè? Als we het bijvoorbeeld hebben, laten we eens even het voorbeeld pakken, kosten door fouten. Hè? Dus denk aan slecht beheer van declaraties en facturatie. Stel dat je per behandelaar per dag 10 euro meer zou kunnen declareren als jouw praktijkmanager of iemand anders in jouw praktijk die dat doet, alert is op de wijze van declareren. Ik zie het echt, ik benoem hem echt, ik pak echt dit voorbeeld, omdat ik gewoon heel vaak zie dat er echt weinig aandacht voor is. Weet je, in de snelheid en ook weer in de tekorten van personeel. Ik vind natuurlijk, het begint natuurlijk bij de behandelaar zelf die zijn declaraties of zijn behandeling op een dag gewoon goed moet nakijken, alle declaraties even moet controleren van heb ik alles in rekening gebracht. Als daar geen tijd aan wordt besteed, dan is dat al jammer. Maar eigenlijk ben ik van mening dat je ook als praktijkeigenaar of als praktijkmanager moet zorgen, en ook als praktijkeigenaar moet zorgen dat er in jouw praktijk aandacht voor is, ook nog door jouzelf of door die praktijkmanager of een administratieve medewerker die daar ook nog eens even naar kijkt. Want zo'n klein foutje slipt er zo in. En op het moment dat je dan 10 euro per dag zou kunnen schelen per behandelaar, nou, reken maar uit, hè, afhankelijk van het aantal dagen dat zo'n behandelaar werkt, is dat zo 2500 euro op jaarbasis. Dus ja, maak het sommetje zelf maar om te kijken hoeveel dat voor jouw praktijk zou kunnen schelen als je daar niet bovenop zit. En op het moment dat je dat niet goed doet, dan heb je vaak ook nog eens te maken met meer personeelskosten. Want doordat er dan daarna, als er misschien declaraties, dus ik heb het niet eens over dat je niet alles hebt gedeclareerd, maar ook misschien wel foute combinaties hebt gemaakt bij declareren. Ja, dan komt dat vervolgens weer terug, wordt zo'n declaratie afgewezen en kost dat dus ook jouw ondersteunende personeel weer meer tijd om dat recht te zetten. Stel dat je daar ook nog 1 uur per week voor rekent, dan ben je op jaarbasis ook zo 1500 euro kwijt. En dan reken ik even het tarief van een assistent of een ondersteunende medewerker, een administratief ondersteunende kracht. En als laatste, in dit onderdeel, hè, administratieve fouten en vertragingen, als je facturen te laat betaalt, dan kan dat eventueel een keer een boete opleveren. Dus kortom, als je als praktijk je financieel beheer niet goed op orde hebt, dan krijg je te maken, of kan je te maken krijgen met duizenden euro's verlies aan inkomsten en mogelijk ook nog eens duizenden euro's aan extra kosten. Dus dubbel. Hè? En nou, het mag duidelijk zijn dat dat in een ongunstig scenario natuurlijk echt kan leiden tot financiële problemen voor jouw praktijk. Als derde, hogere personeelskosten en verloop. Als er onvoldoende aandacht is voor personeelsmanagement, hè, zonder praktijkmanager, komt het personeelsmanagement neer op schouders van in elk geval de praktijkeigenaar, maar in sommige gevallen zie ik het ook dat dat eigenlijk doorschuift naar behandelaren of ander personeel. Op het moment dat dat het niet goed geregeld is, dan zie ik dat soms ook de tandartsen ze zelf mee gaan bemoeien. Nou, we hebben het weer over die workload balance. Maar het wordt dan ook uitgevoerd door, wordt mogelijk uitgevoerd, laat ik mezelf even corrigeren, door mensen die minder bedreven zijn in het managen van mensen. De gemiddelde praktijkeigenaar die vindt dat niet leuk. Hè? Je hebt het niet meegekregen in je opleiding, je bent er niet goed in. Dus op het moment dat jij dat personeelsmanagement moet doen, kom je er vaak eigenlijk niet heel lekker uit. En dat resulteert en resoneert dus ook meteen door naar je team. En een team dat niet lekker floot, kost geld. Omdat je daar gewoon meer tijd in moet stoppen. En dat betekent tijd waarin je niet kunt behandelen en dus minder omzet kunt maken. En het ergste geval kan de een en ander ook nog leiden tot een slechtere werksfeer. Misschien zelfs een conflict. Als een team niet lekker floot, leidt dat vroeg of laat tot meer kosten. En het vervangen van personeel, hè, of zelfs verloop natuurlijk, en het vervangen van personeel kost tijd en geld. Want wervingskosten, inwerken van nieuw personeel en denk ook eens even aan de verloren productiviteit doordat deze mensen moeten worden ingewerkt. Even weer het bruggetje naar de financiële impact dan daarvan. Laten we even pakken het vervangen van een assistent, een teamlid. Ja, ik weet, hè, neem ik even mee, dat gauw al 2 tot 3 keer het jaarsalaris van zo'n teamlid kan kosten. Als je ook rekening houdt met de wervingskosten. Hè. En dat kan natuurlijk een bureau zijn wat je inschakelt. Wervingselectiebureau, maar denk ook even aan de inspanningen die je zelf gewoon moet doen om zo'n vacature op Indeed te zetten of op andere manier op de socials uit te zetten. Vervolgens weer inspanningen hebt in gesprekken, noem maar op. Dus wervingskosten, maar ook productiviteitsverlies, training van mensen. Hè, dat zijn nou eigenlijk allemaal even de kosten die ik daarin meeneem. Dus stel dat een tandartsassistent 35.000 euro per jaar verdient. Dat is de investering die je bij wijze van spreken in een assistent doet. En nogmaals, die bedragen, het gaat even om een fictief bedrag. Dan kan dat dus al gauw tot een verlies leiden van, nou, als ik hem keer 2 doe en niet keer 3, 70.000 euro tot ruim een ton per jaar. Ja, als je het zo bekijkt, weet je, ik vind zelf ook, als je daarover nadenkt, is het toch niet normaal. Daar sta je niet bij stil op het moment dat je dat je in die situatie zit. Dus die bewustwording van waarom het zo belangrijk is dat je moet investeren in je team, dat je zorgt dat je mensen kunt binden, dat je ze bij je houdt, dat ze het leuk hebben. Dat kan je dus zo op jaarbasis 70 tot 1000, 100.000 euro schelen. Die je anders niet had hoeven te doen. Nou, daar kan je natuurlijk heel veel meer mee. En als je het zo bekijkt. Het helpt mij altijd ook om, als ik dit zo bespreek met praktijkhouders, dat ze dan dus ook makkelijker bereid zijn om te zeggen, ik ga toch dat werving- en selectiebureau inschakelen. Ik ga daar toch wat meer geld aan uitgeven, omdat ik daarmee de rest van mijn team minder onder druk zet. Want het heeft gewoon een gigantische en veel grotere impact op het moment dat je dit een paar keer per jaar moet doen. En misschien zijn die bedragen wat overdreven, hè, maar alleen al een jaarsalaris van een tandartsassistent, als dat het zou kosten, dat is al heel veel. En dat kost het zeker. Oké, dan kom ik bij de vierde. De kosten van gemiste heb ik die nou goed weer geschreven? Ik heb hier staan de kosten van gemiste van die je hebt door boetes, zeg maar, doordat je gemiste naleving, zeg maar, van zaken. Ik ga het even toelichten. Kijk, een goede praktijkmanager die zorgt er natuurlijk voor dat alle wettelijke en regelgevende verplichtingen, wet en regelgeving, denk aan hygiëne, voorschriften, veiligheidsvoorschriften, personeelswetgeving, dat allemaal goed wordt nageleefd. Hè? En als je dat goed doet, dan voorkom je dat je boetes krijgt of misschien uiteindelijk wel in de juridische problemen komt. Nou, dan zou je denken van, nou, dat loopt zo'n vaart niet. Nee, dat klopt. Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb zelf het gelukkig, ik moet even afkloppen, nog nooit meegemaakt dat ik bij een praktijk te maken heb gehad met inspectie. Maar dit is ook iets wat je natuurlijk gewoon niet wilt. Het heeft gewoon een allereerst moet je het, vind ik, niet voor de inspectie doen. Dan gaat het vooral om dat je moet gaan voor de veiligheid van je eigen team en natuurlijk dat van je patiënten. Dat je daarin gewoon de wetgeving en de regelgeving wilt volgen. Juist, hè, het is er niet voor niks. En hier en daar wordt het ons best wel moeilijk gemaakt. Maar het is er niet voor niks. Dus zorg dat je daar je werkprocessen op hebt ingericht. Dat iedereen daar zo makkelijk mogelijk mee om kan gaan. En dat naleeft. Nou, stel dat het toch een keer misgaat. Nou, wat zou dan de financiële impact kunnen zijn? Hè? Stel dat je bezoek krijgt van inspectie en een boete krijgt. Of misschien zelfs nog wel erger. Je praktijk tijdelijk mag sluiten totdat je het weer op orde hebt. Ja, dan hoef ik jou niet uit te leggen dat hoeveel geld dat is. Hè. Dat kan oplopen van duizenden tot tienduizenden euro's, zo niet erger. En even los van het geld. Denk ook even aan de reputatieschade die je hierdoor leidt. Hè. De impact, dat gaat natuurlijk toch. De mond-op-mond reclame gaat, die dan dus vooral geen reclame meer is. Hè, maar het heeft natuurlijk een mega impact ook. En daarmee dus ook een financiële impact weer op jouw praktijk. Verlies aan patiënten leidt uiteindelijk tot omzetverlies. De volgende. Een slechtere patiëntenvredenheid en daarmee dus het verlies van patiënten, van je klanten. Als je niet de juiste mensen hebt om jouw praktijkmanagement, jouw praktijkorganisatie goed te kunnen voeren, dan heeft dat consequenties uiteindelijk ook voor je patiënten die ontevreden worden. Hè, er is dan op het moment dat je daar niet de aandacht voor hebt en het misschien wel bijvoorbeeld allemaal op jouw bord komt van praktijkeigenaar, ga je toch zien dat er vroeg of laat minder focus is op de agenda. Hè, want je bent misschien wel bezig. Je wil vooral dat elke tandarts een assistent heeft. Nou, dan maak je de keuzes om misschien het bandje bij de balie er wat vaker op te zetten. En vergeet je misschien het juiste bandje erop te zetten, krijgen de patiënten weer een verkeerd bericht. Nou, het zijn allemaal zaken waardoor die patiënten natuurlijk toch het gevoel krijgen van hé, het gaat daar minder goed. En het is heel voor mij heel herkenbaar dat je natuurlijk gewoon als eerste gaat kijken van ja, dan moet gewoon die praktijk moet doordraaien, er moet omzet worden gedraaid. Maar je kunt je afvragen of dat de juiste keuze is, omdat het uiteindelijk juist zorgt, of je beperkt in die instroom van patiënten, en dan kun je überhaupt niet meer aan de stoel doordraaien. Dus onvoldoende aandacht voor die patiënt resulteert uiteindelijk misschien ook wel weer in klachten. En moet je daar weer tijd in gaan stoppen. Dus voorkom, je wil natuurlijk liefst die klachten voorkomen. Die negatieve beoordelingen voorkomen, et cetera, et cetera. En het mag duidelijk zijn dat het kost natuurlijk veel meer tijd en geld om nieuwe patiënten te werven dan om bestaande patiënten te behouden. Wat zou nou de financiële impact daarvan kunnen zijn? Nou, stel dat je bijvoorbeeld 10% van je patiëntenbestand ontevreden krijgt. Hè? Of jouw 10% van je patiëntenbestand raakt ontevreden. En besluit dus gewoon om weg te gaan. Hè? Omdat de organisatie niet goed op orde is. Of wat voor reden er dan ook is. Nou, dat levert natuurlijk een fors verlies in omzet. Als je daar niet ondertussen ook weer de nieuwe patiënten voor terug kunt krijgen. Nou, stel dat een patiënt gemiddeld genomen, en ook dit bedrag pimmen er niet op vast, €250 per jaar aan inkomsten oplevert. Misschien is het wel €350 per jaar bij jou in de praktijk of nog meer. Ja, dat zou dan op jaarbasis bij een verlies van 100 patiënten al €25.000 betekenen. Nou, ook hier zie je weer hoeveel impact dat heeft. En maak eens het rekensommetje als je ziet dat in jouw praktijk inderdaad het aantal patiënten terugloopt. En dat het eigenlijk niet een gewenste keuze is. Dan zie je dus ook meteen wat dat jou kost. En wat het dus zou betekenen als je misschien, als je in de gelegenheid bent om daar wel wat meer ondersteuning aan de balie te zetten. Of om te zorgen dat je daar de mensen in gaat trainen. Zodat ze de patiënten misschien beter kunnen uitleggen waarom misschien de behandelingen of de behandeltijd, de wachttijd nu wat langer is voordat ze een vervolgbehandeling krijgen. Dus de oplossing zit niet meteen in dat je. De oplossing kan dus vooral ook in dat soort dingen zitten. Hè? Dus het hoeft niet meteen in dat je een mankracht erbij moet zetten, maar het kan soms ook helpen om je mensen gewoon te trainen om iets beter te kunnen doen. Hè? Want misschien zit daar ook wel een winstpunt, dat je vooral eens moet kijken van, nou, ik heb al zoveel kosten aan personeel, maar doen ze ook wel waarvoor ze wat je eigenlijk zou willen dat ze doen. En dat kan ook een investering zijn om te voorkomen dat je uiteindelijk 100 patiënten verliest. En dan heb ik er nog eentje. Ik heb als in mijn vorige podcast als invalshoek genoemd dat je mensen nodig hebt om je ook te kunnen focussen op continuïteit, groei en innovatie. Praktijkmanager daar een belangrijke rol in speelt. Nou, geen focus daarop betekent dat de praktijk eigenlijk een stukje strategische begeleiding en groei mist. Dat betekent stagnatie in de praktijkontwikkeling. En een praktijk zonder focus hierop kan achterraken ten opzichte, achterraken op de concurrent. En dat kan uiteindelijk dus ook leiden tot een stukje inkomstenverlies. Als jij niet meegaat en anticipeert op de situatie in jouw omgeving, op het moment dat er een nieuwe wijk komt, belangrijk dat jij jouw praktijk aantrekkelijk is voor die nieuwe wijk, als dat in elk geval patiënten zijn die tot jouw doelgroepen horen. En zorg dat die dan niet naar de concurrent gaat, omdat jullie op dat moment eigenlijk niet in staat zijn om die doelgroep aan te trekken. Ja, dan loop je dus achter. Nou, wat zijn, als we die vertalen naar een stukje financiële impact, dan hebben we het eigenlijk over kosten van gemiste kansen. Hè? In een markt waarin die veranderingen spelen, zoals ik net noemde, en je dus die groeimogelijkheden niet kan bijbenen. Dat kan dus een daling uiteindelijk op de lange termijn betekenen van jouw winstgevendheid. En stel nou voor dat je om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent, omdat je bijvoorbeeld, een belangrijke reden is natuurlijk gewoon niet die praktijkmanager, in die praktijkmanager hebt geïnvesteerd, of in mensen die daar aandacht voor kunnen hebben. Dat kan soms ook een externe begeleider zijn. Hè? Dus ik begeleid op dit moment ook een praktijk die geen praktijkmanager heeft. Heeft overigens niet mijn voorkeur, want ik wil zelf eigenlijk, ik vind het zelf al het leukste om vooral praktijken te begeleiden. Dat werkt ook het lekkerste, waar een praktijkhouder natuurlijk is met een praktijkmanager. Maar ja, soms ontstaat zo'n situatie dat een praktijkmanager er niet meer is. En dan moet je toch even schakelen. Waarom vertel ik het eigenlijk? Omdat je dan natuurlijk niet die focus zo kan leggen op dat lekker door kunnen flowen in je praktijk, laat staan op een stukje continuïteit, groei en innovatie. Nou, dan kan het dus betekenen dat jij, als je van plan was om uit te breiden met een behandelkamer, of dat je die misschien al hebt staan, maar niet gevuld krijgt. Ja, dat kan op jaarbasis natuurlijk zo een paar ton zijn. Per kamer. Nou, die komt ook wel even binnen, denk ik. Maar die had je vast zelf ook al bedacht. Nou, ik heb behoorlijk met euro's om je oren gesmeten. En nogmaals, het is natuurlijk aan jou om te kijken welke zijn van toepassing. Ik zal ze nog eventjes weer voor je op een rij zetten. Ik heb het gehad over het verlies van efficiëntie, dus vooral tijd is geld. Administratieve fouten en vertragingen, doordat je niet goed een check, dubbel check doet, kunnen er uiteindelijk, kan dat betekenen dat je gewoon minder omzet maakt of minder geld binnenkrijgt als je daar niet bewust van bent. Derde punt dat ik heb genoemd is de hogere personeelskosten en verloop. Doordat je daar gewoon niet voor je het weet te weinig of een hoger verloop krijgt. Doordat je niet de juiste focus hebt van een bijvoorbeeld een praktijkmanager die daar een belangrijke rol in kan spelen om je team aan je te binden. Kan het betekenen dat je personeelskosten behoorlijk kunnen oplopen, bijvoorbeeld door verloop. Als vierde, kosten die je maakt omdat je zaken niet naleeft, vooral op het gebied van wet en regelgeving. Denk aan de hygiëneregels, veiligheidsvoorschriften, wetgeving rondom personeel. In het ergste geval kan dat zelfs betekenen dat er boetes volgen. Nou, dat kan allemaal natuurlijk in banen worden geleid als je daar een goede organisatie op hebt zitten. Als vijfde heb ik genoemd patiënt ontevredenheid. Moment dat patiënten ontevreden worden of raken, dan betekent dat een verlies van patiënten. En op het moment dat jouw patiëntenbestand inkrimpt, levert dat direct minder inkomsten op als je niet in staat bent om die weer te vervangen. En dat eigenlijk wel jouw wens is. En als laatste heb ik gezegd dat je, als je niet de mensen in je praktijk hebt zitten die een rol kunnen spelen in de juiste focus op continuïteit, groei en innovatie, heeft dat ook een behoorlijke financiële impact. Nou, tot zover mijn pleidooi. En ik hoop dat mijn toelichting in de euro's je vooral ook heeft geholpen om die gedachten van earners en burners, als jij die ook gebruikt, om die los te laten en dat je het inzicht hebt gekregen en met me eens bent dat het niet meer van deze tijd is. En als we het dan al hebben over een earner, denk dan vooral ook, koppel die dan ook aan dat de mensen die jou ondersteunen om te zorgen dat jij die earner kan zijn, dat dat een hele belangrijke investering is en dat je daar de juiste keuzes in moet maken en dat je die vooral ook op een podium moet zetten. En dat ze dus belangrijk zijn voor jou om te zorgen en voor jou als praktijkhouder, maar ook voor jou als tandarts, als je misschien als behandelaar dit luistert, maar jij die het geld verdient voor de praktijk die direct kan declareren, zie al die mensen die jou daarin ondersteunen als belangrijk. Maak ze belangrijk, zet ze op een voetstuk, geef ze de complimenten. Want als je niet uitkijkt en daar niet op de juiste manier mee omgaat, dan word jij misschien wel een burner, omdat je gewoon opgebrand raakt. Ik ben voorstander van een meer holistische benadering, waarbij we gewoon elk teamlid als essentieel zien en vooral investeren in de ontwikkeling van een ieder in het belang van het succes van de praktijk.
Superleuk dat je luisterde naar de Tandartspraktijk Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl. En let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten. En ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.